Zijn er hier mensen die het koud hebben nu? Ik heb altijd begrepen dat daar maar Joop zal me wel verbeteren, maar dat er een psychologische manier is om het toch warm te krijgen. En dat is denken aan iets warms, aan een warm land. Dus als we dat nou eens doen met elkaar, laten we nou denken aan, ik ben nog nooit in het Midden-Oosten geweest, maar ik geloof dat het daar behoorlijk warm kan zijn. Ik ben wel eens in Italië geweest, daar was het ook warm. Dan reden we in de auto, het stond weer in de file. En dan zag je zo de thermometer van de auto oplopen. Op een gegeven moment stond hij op 42 graden. En dan denk je van, nou, dat is goed, goed warm, dan ben je blij. Kijk, te warm. Makkelijk gaat dat. Tjoen. Warme ertessoep dan. Oh, ik krijg het ineens zo koud. Nee, ik wil jullie het verhaal vertellen over een zekere Jozua. En dat is niet de Jozua die wij kennen uit de Bijbel. Dit is een hele vriendelijke man en hij woont in de buurt van Jericho. Het is al een poos geleden, maar toen was het er ook al lekker warm. Zo'n 2000 jaar geleden. En hij is wel vernoemd naar die bekende Jozua, want zijn ouders hadden hoge verwachtingen van hem. Je kent wel, hè, die bekende Jozua, die ook in de Bijbel wel genoemd wordt. Hij kreeg de belofte dat hij elke plek waar hij zijn voet zou neerzetten, die was van hem, of eigenlijk van het volk. En ik denk dat de ouders van Jozua gedacht hebben van, nou, dat is een mooie belofte om mee te geven aan mijn zoon. Maar het werkte niet helemaal zo. Want deze is niet zo groot en zo stoer als als die eerste Jozua. Eigenlijk is het maar een klein boertje. Niks ten nadele van boertjes natuurlijk, maar goed. Ik moet zeggen, Ria die heeft een vrienden. Die hebben een boerderij gehad. Inmiddels hebben ze de boerderij nog wel, maar de ruimte eromheen opgegeven. Maar die man die kan nog eigenlijk geen afscheid nemen van de koeien. Dus in zijn stal staan nu regelmatig koeien van de buren. En dat vindt hij toch leuk om daarvoor te zorgen. En we zijn er wel eens geweest en dat is inderdaad toch wel leuk om te zien. Maar dit gaat dus over een klein boertje, Jozua. Maar hij heeft wel een groot gezin. Hij heeft nu 3 kinderen en natuurlijk een lieve vrouw. Maar de vierde is al op komst, dus dat is eigenlijk best wel een verantwoordelijkheid als je toch voor een gezin moet zorgen. En hij wil natuurlijk aan zijn gezin het beste geven. Dat is logisch, hè? Maar dat valt niet mee als je niet zo heel veel aan inkomen hebt. En dat is tegenwoordig echt niet anders natuurlijk. Hij heeft wel een moestuin, een grote moestuin. En daar verbouwt hij dan groenten en fruit op. Dat is wel het voordeel misschien als je in een warme streek woont. Dat groeit dan lekker, als je het genoeg water geeft natuurlijk. En dat verkoopt hij dan op de markt. En ja, soms, om er wat bij te verdienen, werk je dan bij een van de boeren in de omgeving. En dan vandaag kunnen we eigenlijk zien hoe die, en dan zal ik het maar weer zeggen, door het lekkere warme weer, onderweg is hij naar Jericho, want dan wil hij proberen om wat van zijn oogst, om dat daar te verkopen. Dan heeft hij weer wat geld. Dus hij heeft zijn ezeltje bij zich, en op het ezeltje heeft hij wat manden met vruchten en met groenten geladen. En dat neemt hij mee. Zien jullie het een beetje voor je? Ja. Mooi zo. Maar het is wel hard nodig dat hij dat een beetje goed kan verkopen. Want ja, de oogst dat is maar eens in het jaar. Of misschien, dan komt er wel wat anders op. Maar ja, het geld heeft hij wel hard nodig om ook door de winter heen te komen. En ja, de boeren, die klagen natuurlijk ook eromheen. Dus die hebben ook maar weinig werk voor hem. Dus het is echt net aan allemaal. En dan is hij onderweg naar Jericho en dan komt hij bij de stadspoort en dan wordt hij tegengehouden. Ja, dat wist hij wel, daar zit de tollenaar. De tollenaar, dat is een belastinginner. En wij dachten altijd dat hij dat deed voor het Romeinse Rijk, maar eigenlijk is dat niet helemaal zo. Een tollenaar die pacht zijn plek van de Romeinen, dus hij betaalt een soort bijdrage aan de Romeinen, een vast bedrag aan de Romeinen. En daarvoor mag hij op die plek gaan zitten en mag hij de mensen tegenhouden en geld vragen als ze er langskomen. Dus hij moet een vaste bijdrage geven aan de Romeinen. Hij pacht die plek, eigenlijk net zoals dat het op de markt gaat. Als jij op de markt wil staan, dan pacht je van de gemeente een plek. Daar betaal je een vaste bijdrage voor en vervolgens probeer je zoveel mogelijk te verkopen, zodat je tenminste wat eraan overhoudt. Nou, hij heeft dus zijn plek gepacht daar, die tollenaar. En die wil natuurlijk graag daar wat aan verdienen. Precies. Ja, dus ja, hoe gaat dat? Als je dan binnen gaat en hij heeft geen geld, ja, dan zal die tollenaar, die zal wel zeggen van, geef maar wat van je spullen die je naar binnen wil brengen. En de ene keer is dat 15%. En als je een vervelende tollenaar hebt, dan vraagt hij 25%. En als je dat niet geeft, dan kom je er gewoon niet in. En dan kan je uiteindelijk toch niet naar de markt toe. Je hebt daar eigenlijk niks over te zeggen, want zo'n tollenaar die bepaalt gewoon wat hij zelf wil hebben, naar eigen goeddunken. En hij mag het doen, want hij heeft die plek daar gepacht. Dus de enige wat je kan hopen is dat er aan de andere kant een goedkopere tollenaar zit. Dan zou je misschien om de stad heen kunnen lopen en aan de andere kant proberen binnen te gaan. Nou, deze tollenaar die vraagt 20%. Dus wat hij doet is, hij neemt 20% van de oogst van wat onze Jozua naar binnen probeert te brengen. Dat neemt hij even over. Hij zoekt natuurlijk wel de mooiste spullen eruit, want zo gaat dat natuurlijk. En dat neemt hij in beslag. Dat moet van de oppertollenaar, zegt hij. Ja, makkelijk. Het gaat natuurlijk bij ons bij de Belastingdienst ook al net zo. Hè? Dat moet van de overheid. Ja, kan je niks aan doen. En pas als dat betaald is, mag Jozua verder. Nou, hij is blij dat het deze keer 20% is en geen 25%. Dus het valt nog mee. En dan weet hij zijn oogst goed te verkopen op de markt. Maar ja, op de terugweg kom je weer langs die tollenaar. En moet hij weer een bedrag betalen om er langs te mogen. Het is niet erg eerlijk, hè, als je dat zo denkt. Nee. Nee, het is geen retourtje. Nee. En uiteindelijk is hij dan 1/3 van datgene wat hij had kunnen verdienen, is hij kwijt. Ik verzin het zelf, hoor. Ik weet niet of het precies dat bedrag was, maar zo ging dat ongeveer. Als je nou dit verhaal zo hoort, hè, kan je dan een beetje voorstellen hoe de Joden dachten over de tollenaars? Die daar gewoon eigenlijk naar eigen goeddunken konden bepalen wat jij moest betalen als je er langs wilde. En daarbij gesteund werden door de Romeinen, want ze hadden die plek, ja, die hadden ze echt gepacht van de Romeinen. Als je een tollenaar werd, dan, dan verlaagde je jezelf eigenlijk tot het laagste van het laagste. Je viel buiten de sociale omgeving. Je werd een paria. Je mocht niet meer in de synagoge komen. Je werd beschouwd als onrein, want je hulde samen met de vijand. Want ja, je gaf uiteindelijk wel geld aan de vijand. Je mocht niet meer als getuige optreden van een rechter. En niemand wilde zelfs van jou maar een aalmoes aannemen. Dus als jij geld had geïnd en je liep langs een bedelaar, dan wilde hij jouw geld niet eens hebben. Moet je je nagaan hoe dat is. En als iemand in jouw familie tollenaar werd, dan was dat een schande voor de hele familie. Dus de druk om dat maar niet te worden vanuit de familie, die was behoorlijk groot. Dat kan je je voorstellen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je verspeelde je burgerrechten. Je had geld, want je kon maar naar goeddunken, kon je innen. Dus je had wel het geld, maar je sociale contacten, je hele omgeving, die raakte je kwijt. Je was eigenlijk nog minder dan een misdadiger. Dus als ik nou kijk naar de huidige tijd, hè, we hebben natuurlijk hier wel de belastinginner. En we hebben de nodig blauwe enveloppen gehad de afgelopen tijd. Want als er iemand overlijdt, dan ziet de Belastingdienst ziet dat ook als een nuttige moment om een kleine bijdrage te vragen. Maar toch kan je de tollenaar van toen niet vergelijken met de huidige belastinginspecteur. Want ja, die houdt het geld niet zelf, maar die doet het voor de schatkist. Waar die dan wel uit betaald wordt natuurlijk, maar goed. Misschien dat je zo'n tollenaar in de tegenwoordige tijd het beste zou kunnen vergelijken met een drugsdealer of zoiets. Dat is ook iemand met wie je eigenlijk helemaal geen contact zou willen hebben. Iemand die behoorlijk rijk wordt, maar waar je eigenlijk mee uit de buurt wil blijven. Iemand die geld verdient aan de mensen om hem heen zonder rekening te houden met wat dat betekent voor die mensen en wat de gevolgen zijn. Dus iemand waar je liever niets mee te maken hebt. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt, dan wil ik graag het volgende verhaal lezen. Wil jij het even aangeven? 39:60. 3960. Kijk, hij zit hier. Dus als je gewoon 3960 intikt en dan enter, dan moet hij hem laten zien. Kijk, heel goed. Staat, het is in Lucas 19 en ik lees vers 1 tot 7. Er staat: en hij kwam Jericho binnen en ging er door. En het gaat over Jezus in dit geval, hè? Jezus kwam Jericho binnen. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En hij slaagde er niet in vanwege de schade, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Tot zover even. Jezus was op dat moment, of vlak voor dit verhaal, was hij onderweg naar Jericho. En hij kwam daar onder andere Bartimeus tegen. Kennen Bartimeus wel? Dat was de blinde man die heel luid en duidelijk liet horen dat hij Jezus wilde spreken. En toen de mensen zeiden dat hij zijn mond moest houden, want ze konden Jezus niet goed verstaan, schreeuwde hij des te harder, want hij wilde beslist aandacht hebben van Jezus. En hij kreeg de aandacht en hij werd genezen. Prachtig. Je kunt je voorstellen dat Jezus, ja, onderweg naar Jericho, de hele tijd zijn er een hele groepen mensen om hem heen. En hij doet genezingen. Nou ja, je ziet het aan Bartimeus. Hij probeert de mensen verhalen te vertellen en ze hangen aan zijn lippen. Ik zou van zo'n wandeling, zonder dat ik dat allemaal meemaak, zou ik al behoorlijk moe worden. Maar als je dan dat er nog allemaal omheen hebt, nou dan kom je toch behoorlijk vermoeid, kom je dan Jericho binnen. En dan kan ik me voorstellen, je denkt van nou, nu even tijd voor een bakkie. En even rust aan mijn hoofd. Maar ja, we zien hier dit gebeuren. Ja, een vermoeiende reis had hij achter de rug. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk hoopten dat hij zou genezen, want dat is spectaculair, dat is mooi om te zien. Dat die mensen die bevrijding nodig hadden, die rare dingen deden, dat hij die zou bevrijden. Maar ook mensen die zelf genezing wilden hebben, die waren natuurlijk in zijn gevolg. Die hoopten dat hij een woord over hem zou uitspreken. En er waren ook mensen die hoopten op een woord waarop ze hem konden vangen. He, want de fariseeën die probeerden telkens hem te laten struikelen over woorden, zodat ze hem zouden kunnen veroordelen. Ze hadden hem eigenlijk al veroordeeld in gedachten, maar ze moesten nog het handvat hebben om hem echt erop te kunnen pakken. Dus Jezus moest niet alleen heel erg letten op zijn omgeving in verband met mensen die hem zochten en die naar hem wilden luisteren, maar hij moest ook nog letten op wat hij zei. Heel voorzichtig zijn met wat hij zei. Ja. En je ziet eigenlijk hoe Jezus dat gewoon kan doen. Hoe hij geleid wordt door de Heilige Geest. En zich dus eigenlijk gewoon zichzelf kan zijn daarin. En zo is hij constant bezig in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Want ieder gesprek wat hij heeft, iedere zegen die hij uitdeelt, iedere genezing, iedere vergeving van zonde, dat zijn dingen die hij in die geestelijke wereld doet. En hij is daarbij, constant wordt hij daarbij geleid door de Heilige Geest. En ja, eigenlijk ben ik daar best wel een beetje jaloers op. Want je zal toch zo door het leven kunnen gaan. Aan de ene kant lijkt het me heel vermoeiend misschien. Maar dat je, als je zo toch eigenlijk de geestelijke wereld kan combineren met de natuurlijke wereld, dan is dat eigenlijk iets heel moois. Ja, ik weet ook wel. Ik heb weet van de geestelijke wereld. Ik weet dat er negatieve invloed is, dat er positieve invloed is vanuit de geestelijke wereld op onze mensen. En ik weet dat ik zelf ook invloed kan hebben. Maar echt een wandel zoals Jezus die had in de geestelijke wereld, nou nee, dat heb ik niet. Je zo verbonden weten met God en met die geweldige kracht van God. Als je dat realiseert, dan moet er heel veel mogelijk zijn. Als je dat zo kan doen. En toch, we hebben het eigenlijk gewoon ontvangen. We hebben eigenlijk de vermogens, de mogelijkheid hebben we van God gewoon gekregen. Want we zijn gedoopt met diezelfde geest waar Jezus ook mee gedoopt is. Nou, dan komt Jezus, die komt in Jericho. En daar woont, ik noemde hem net al even, die oppertollenaar. Daar woont oppertollenaar Zacchaeus, een rijke man. En ik denk dat Zacchaeus niet veel vrienden had. Misschien waren er een paar die vrienden waren met hem vanwege het geld. Maar ze wisten, dan sluit je jezelf ook helemaal buiten de gemeenschap. Dus vrienden zijn met Zacchaeus betekent eigenlijk je losmaken van de rest van de wereld. Eigenlijk denk ik dat Zacchaeus helemaal niet zoveel vrienden had. Misschien nog een paar medetollenaars, want ja, die hadden verder ook niemand. En of dat nou leuke mensen waren, weet ik niet zeker. Ik denk het eigenlijk niet. Ja, maar dat was toen Jezus wat geroepen. Ja. Hij was wel een belangrijke man. Want ja, hij was oppertollenaar. Hoe naar die functie dan ook was, hij was wel belangrijk. Hij had dus bepaalde eigenlijk voor heel veel mensen, ja, nou, wat zij in ieder geval moesten bijdragen. Hij had invloed op heel veel levens. Maar ik vroeg me wel af, waarom ging hij daar nou eigenlijk kijken? Wat verwachtte hij nou eigenlijk te zien? Hij had misschien de verhalen wel gehoord. Hè, want hij had natuurlijk zijn tollenaars die rondom de stad zaten. Die hoorden natuurlijk wel al die verhalen van al die mensen die daar langs kwamen. Die pikten er vanzelf wel wat van op. En de rest haalde hij misschien uit de Telegraaf of uit nu.nl of zoiets, ik weet het niet. Maar ik vraag me wel af, hij ging naar Jezus kijken, maar wat verwachtte hij daar nou eigenlijk van? Was het alleen maar nieuwsgierigheid? Wat was het nou eigenlijk? Zacchaeus, ja, die ging in de boom zitten. Dat had een twee redenen, denk ik. Hij was klein. En ik denk dat er niemand voor hem opzij ging. Dus ze zat. Dus hij zag niks. Dus hij ging in de boom zitten. Maar ik denk dat een reden net zo goed was dat hij eigenlijk niet wilde dat iemand hem daar zag. Dus ik denk eigenlijk ook dat hij zich wel behoorlijk verstopt had in die boom. Want als de omstanders hem in de gaten hadden gekregen hoe hij daar in de boom zat, dan hadden ze hem op zijn zachtst uitgelachen en misschien had hij ook nog wel het een en ander naar zijn hoofd gekregen. Want er waren er genoeg mensen die een appeltje met hem te schillen hadden. Ze hadden hem zeker uitgelachen en bespot, dat kan niet anders. Dus ik denk eigenlijk dat hij goed verstopt zat. Ik heb er trouwens een plaatje van. De volgende dia, dat is een plaatje. Goed verstopt, hè? Maar niet juist. Ja, hier komt hij eruit, ja. Nou, om even te weten hoe nou zo'n vijgenboom er echt uitziet, want dit is wel een leuk plaatje, maar ik heb nog twee plaatjes hierachter van de vijgenboom. Kijk, dat is een behoorlijk volle boom, hè? Daar kan je wel redelijk in verstoppen. Dus Er zijn heel veel plaatjes van Zacchaeus en dan zie je hem in die boom zitten. Maar volgens mij zag je hem dus helemaal niet zitten. En ik denk eerder dat hij zo wat blaadjes opzij deed en daar voorzichtig door naar beneden gluurde. En hoopte dat de mensen hem maar niet zouden zien. En eerlijk gezegd denk ik ook dat hij hoopte dat Jezus hem niet zou zien. Want waarom zou je je anders zo verstoppen? Ja. Zou eventueel kunnen. Maar ja, hij kende Jezus nog helemaal niet. Maar...
De ware ging dat Jezus zou komen, staat in Matthäus 4. Grote scharen kwamen.
Ja, ja. Maar ja, wat verwacht je dan, hè, als tollenaar? Wat kan je verwachten van zo'n meester? Hij was zeker nieuwsgierig, maar was hij nieuwsgierig naar wat Jezus deed met andere mensen? Ik weet het niet, het staat er niet in. Ja, dus toch een vorm van nieuwsgierigheid van wat is dit nou? Als er nou lekker veel mensen meekomen. Ja. Nou precies, de vraag is, hè, hij was rijk, dat stond er, maar was hij nou ook tevreden met zijn leven? Was hij nou gelukkig? Als je rijk bent, maar dan vervolgens door iedereen gemeden wordt, ben je dan gelukkig? Dat is natuurlijk even de vraag. En ik denk dat je dat in zijn geval... Hij was toch duidelijk wel op zoek naar iets, denk ik. Anders zou hij niet zo blij zijn toen Jezus hem uiteindelijk riep. Weet je, ik zei net al over die blauwe enveloppen. En ja, dat je daar nou niet echt heel gelukkig van wordt als je die binnenkrijgt. En ik geloof dat ik nog een belastingaangifte moet doen voor mijn vader... En dat moet per se op papier, want dat mag niet via het internet. En dan krijg je zo'n dik aangifteformulier en daaronder nog zo'n dik toelichting. Ik zie er wat tegenop om dat te moeten invullen, maar dat moet in ieder geval nog gebeuren. Ja, als je op zo'n manier naar Zacchaeus kijkt en dan nog wel de oppertollenaar, dan wil je eigenlijk niks met die man te maken hebben. En misschien ben je ook nog jaloers op het geld dat hij heeft. Maar Jezus kijkt op een hele andere manier naar mensen. Hij kijkt naar ze vanuit de geestelijke wereld. En hij kijkt niet naar het uiterlijk. Hij kijkt niet naar hun status. Maar hij kijkt naar hun innerlijk. En hij kijkt nu vanuit de geestelijke wereld. Kijkt hij naar Zacchaeus. En eigenlijk ziet hij daar, denk ik... Een arme, eenzame man die hunkert naar liefde en contact. Dat is een heel andere beschrijving van Zacchaeus als die oppertollenaar die rijk is. Hij ziet de teleurstelling en het verdriet door die mooie buitenkant heen. En ik denk dat dat hetgeen is waar het eigenlijk om gaat. En dat is iets wat wij ook mogen leren. Niet afgaan op de uiterlijke dingen... Niet uitgaan van wat voor ogen is, maar begrijpen wat er echt in een mens omgaat. Met welke angst en verdriet, met welke pijn iemand misschien wordt lastiggevallen. Wij kennen de geschiedenis van Zacchaeus, van hoe hij hiertoe gekomen is. Die kennen we verder helemaal niet. Maar wij mogen leren om te zien... Wat er in de geestelijke wereld is en wat daar gebeurt. En hoe de boze huishoudt ook in de levens van mensen. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder. Hè, waar Jezus normaal nog wel eens een boze geest aan wil spreken als hij iemand wil bevrijden. Dan doet hij dat hier niet. Maar eigenlijk geloof ik dat hij door Zacchaeus uit te nodigen, dat hij hem eigenlijk bevrijdt. Van de boze geesten die hem aan het isoleren zijn, die hem klein maken. Niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk klein. Dat hij hem daarmee eigenlijk bevrijdt van de vele vloeken die over hem zijn uitgesproken. Want reken maar dat hij behoorlijk vervloekt zal zijn. En door voor Zacchaeus te kiezen, kiest hij ook voor de bevrijding van Zacchaeus. Nou, we hadden net al Zacchaeus in die boom, hè. En ik denk dat hij zich goed verstopt had. Maar Jezus ontmoette hem Ja, daar zit hij. Jezus ontmoette hem niet in de zichtbare wereld. Jezus ontmoette hem juist in die geestelijke wereld. Hij zag als het ware voor zijn geestesoog een mens die om hulp riep. En zoals Bartimeus in de natuurlijke wereld heel hard om hulp riep, was Zacchaeus eigenlijk in de geestelijke wereld heel hard om hulp aan het roepen. En Jezus, die ervoer dat, die kon dat horen. Dus hij hoorde niet alleen met zijn natuurlijke oren, maar ook met zijn geestelijke oren. En dat vind ik een groot wonder. En dat is een fijngevoeligheid die ik eigenlijk ook graag wil hebben. Zo wil ik ook graag in de geestelijke wereld kunnen kijken. Zodat je mensen die misschien voor het oog, waar je het gewoon helemaal niets aan ziet, of die je misschien zo voorbij zou lopen, dat je kan ervaren wat er in de geestelijke wereld van zo iemand is, zodat je kan helpen. En dat leidt ertoe dat Jezus ervoor kiest om met Zacchaeus mee te gaan. En dat is een grote stap. Want als ik nog even terugdenk aan Jozua, stel dat die daar ook bij staat. Een van die mensen daar. Niet zo eentje met zo'n muts op hoor, maar. Dat zijn de fariseeën volgens mij. Maar daar ergens achteraan. Dan ziet hij dat. En hij ziet hoe Jezus meegaat met Zacchaeus. Wat denkt Jozua dan? Ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Van hoe kan dat nou? Ik dacht dat hij voor ons gekomen was. En dan gaat hij met die verschrikkelijke man mee. Jezus valt dan toch wel echt door de mand. Hij gaat dus ook voor het geld. Hij gaat dus ook om daar eens even lekker uit eten te gaan, zal ik maar zeggen. Dus hij is eigenlijk niks beter dan al die anderen. Hij is eigenlijk net zo erg als een tollenaar. Toch? Omgaan met een zondig mens die zijn vermogen heeft vergaard over de hoofden van de gewone man heen. Het zou hetzelfde zijn. Ik kom nog maar even terug op de drugsdealer. Ik ken ze niet hoor, maar. Dat ik met zo iemand mee zou gaan en me eens lekker mee uit eten laat nemen door zo iemand. Hij heeft tenslotte toch het geld ervoor. Dat zouden jullie toch een beetje vreemd vinden, denk ik, als ik dat zou doen. Dat zou niet kloppen. En dan zie je dat er voor Jezus geen heilige huisjes zijn. Jezus die ziet mensen en hij zoekt hen op. En hij denkt niet na over de gevolgen. Hij kent de gevolgen wel. Maar hij kiest hier heel duidelijk voor. Hij laat zich dan, hij weet wie er nodig is en hij laat zich dan door niemand tegenhouden. En daar kan ik ook nog heel wat van leren. Wat zou ik in zo'n geval doen? Zoals die mensen die daar staan. Zou ik meegaan, morren en roddelen? Nou, de kans is groot. Als je daar zo zou staan en je weet wat die man allemaal op zijn geweten heeft. Zou ik ook meedoen om dat wat Jezus daar doet te veroordelen? Of wat Jezus misschien door iemand anders heen doet veroordelen? Er zijn zoveel situaties in de wereld waar ik een mening over heb. Ik lees de krant. Ik kijk naar de televisie. Ik heb het internet. En er komt allerlei informatie op me af. Over allerlei mensen. En ik krijg daardoor een mening over heel veel mensen. Wat denken jullie bijvoorbeeld over meneer Zijlstra, Halbe Zijlstra? Wat denk je daarover? Zielig. Zielig, oké. Maar goed, hij heeft wel de boel voor de gek gehouden. Of wat denk je over Trump? Ja, of over Holleder. Nou ja, dat is mooi, Jan. Je krijgt heel veel informatie over allerlei mensen. En je hebt waarschijnlijk allemaal je eigen mensen waar je een beeld van hebt gekregen. Het kan zijn door de krant, het kan zijn door de televisie. Het kan ook zijn door je eigen ervaringen. Door wat je hebt meegemaakt met mensen. En je hebt daardoor een beeld en een mening gekregen over iemand. En dan oordeel je. En je oordeelt over dan mensen alsof je ze echt kent. Maar ken je ze ook echt? Het blijkt in de praktijk dat niemand van al deze mensen hier Zacchaeus echt kende. Ze wisten helemaal niet wat er in hem omging. En Jezus benadert een mens onbevooroordeeld. Hij heeft geen oordeel over de mens, maar hij zoekt de mens op. Sterker nog, hij begrijpt wat erin is, wat er in de mens is. En wat hem heeft gebracht tot wie die is. Wat er in zijn leven is gebeurd. Misschien kent hij het niet allemaal letterlijk, maar hij heeft weet van hoe dat werkt. En dat hebben wij eigenlijk ook. Wij hebben ook weet van hoe dat werkt in mensen. Misschien weten we niet wat er allemaal gebeurd is in het leven van iemand, maar we weten wel hoe het werkt. We weten hoe de boze ook kan werken in mensen. Dus we weten hoe mensen kunnen komen tot daden die ons misschien benadelen, die wij misschien heel vervelend vinden. En nou is de vraag, kan jij je er ook voor openstellen om net zoals Jezus onbevooroordeeld naar mensen te kijken? Niet uitgaan van wat hij doet, niet uitgaan van wat hij zegt, maar proberen met de ogen van God te kijken. Proberen met de ogen en de gedachten van God over die mensen te denken. En je ziet hoe het werkt, hè? Want het resultaat van die ontmoeting is geweldig. Ik heb de rest van de tekst er ook onder staan. Daar, ja. Er staat, maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Ik trek hier een aantal conclusies uit. Als ik een beetje het vanaf de administratieve kant bekijk, dan geeft Zacchaeus hier dus de helft van zijn bezit zomaar weg. Dat geeft hij aan de armen. Dat was dus van hem in ieder geval. Van de andere helft zegt hij van, als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Eigenlijk valt het dus wel mee met de afpersing van Zacchaeus, anders dan zou hij dat nooit kunnen betalen. Dan zou hij nu meer dan failliet zijn. Als hij zeg maar de helft van zijn vermogen had vergaard met afpersing, dan kan hij dat nooit viervoudig vergoeden, want dat kan niet. Dus ik denk dat het in de praktijk met het echte afpersen van Zacchaeus dus wel een beetje meeviel. Of hij heeft er heel veel rente op gekregen, dat kan ook. Hij was dus ook rijk van, ja, op een eerlijke manier verkregen. Daar hebben daar mensen naar gekeken en die hebben waarschijnlijk altijd gedacht van, ja, dat heeft hij gejat van ons, maar hij heeft het gewoon op een eerlijke manier gekregen. En dan vroeg ik me ook af, hè, en dat vond ik eigenlijk gek. Hij zegt dit, hij gaat staan en hij zegt, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En dan zegt Jezus tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken. Toen dacht ik van, ja, maar heeft dat heden nu te maken met die uitspraak die hij doet? Dus hij zegt van, ik geef nu mijn geld aan de armen en krijg je daardoor redding? Precies. Precies. Je zou hier kunnen denken van, omdat hij dit zegt, krijgt hij nu de redding. Maar eigenlijk heeft hij die redding al daarvoor gehad. Want op het moment dat Jezus hem aansprak, kreeg hij die redding al. Dat was zijn redding. In vers 9.
In vers 6. Hij ontving hem
met blijdschap. Precies. Daar gebeurde het al. Ja, dus het heden moet je iets ruimer zien. Het is niet het gevolg van zijn besluit om geld te geven. Nee, het gevolg van zijn redding is dat hij besluit om geld te geven. Dus de volgorde is andersom. Hij wordt eerst gered, daardoor verandert hij en wil hij dat geld geven. Dat is wat er gebeurt. Misschien heeft Jozua, naar aanleiding, de Jozua waar ik ooit over begonnen ben, naar aanleiding hiervan nog bezoek gehad van Zacchaeus. En is iets wat hij te veel heeft betaald, heeft hij teruggekregen? Ik weet het niet. Heel die Jozua ken ik eigenlijk niet, maar die heb ik maar verzonnen. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat als Jezus zich aan een mens verbindt, dan verandert die mens. toen Jezus zijn hart openstelde voor deze oppertollenaar. En eigenlijk tegen alle regels in, want het was een onrein mens. Hij mocht er geen contact mee hebben. Tegen alle regels in met hem meeging en zijn hart echt openstelde. Toen veranderde het leven van Zacchaeus volkomen. Hij werd gezien door Jezus. En ik denk dat wij ook mogen leren om de mensen om ons heen te zien met geestelijke ogen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Jezus met deze geschiedenis zijn eigen woorden waarmaakt, want hij heeft in het hoofdstuk daarvoor heeft hij een gelijkenis uitgesproken. Dit staat in Lucas 18, die heb ik er ook onder staan. En daar gebruikt hij de... Dat is de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En daar staat dus... Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Jezus heeft hier eigenlijk zijn eigen gelijkenis tot waarheid gemaakt. Hè? Dus ik vind eigenlijk iets heel bijzonders. Ja, als ik hier naar kijk, dan denk ik van, tjonge, wat kan ik hier toch veel van leren. Veel van leren van hoe je kijkt naar de andere mensen, hoe je omgaat met andere mensen, maar vooral hoe je probeert te, in die geestelijke wereld te zien wat nou eigenlijk iemand beweegt. Hoe iemand tot bepaalde gedachten of daden komt. En vervolgens denk ik dat je eigenlijk ieder mens, zelfs een oppertollenaar, zelfs een drugsdealer, zelfs Trump, kan accepteren en begrijpen. En dat is iets wat God in je hart wil leggen. En dan zie je, bij God is er geen veroordeling, maar hij zoekt juist de rechtvaardiging. En dat is iets geweldigs. En dat wil hij ons ook leren. Hij wil ons leren om zo in die geestelijke wereld te kijken. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u ook in deze geschiedenis zo'n geweldig voorbeeld geeft. Een voorbeeld geeft van hoe wij met de mensen om ons heen kunnen omgaan. Heer, dat is iets wat uw geest in ons wil bewerken. En daar willen wij ons ook voor openstellen. En daar wil ik zo ook jullie allemaal en ook mezelf mee zegenen. Dat we meer en meer zullen leren om op deze manier, op de manier zoals Jezus dat deed, naar de mensen om ons heen te kijken. In Jezus' naam. Amen.